Kijken of de techniek het doet. Yes, goedenavond allemaal. Welkom alweer bij de vierde lezing, Deceptie van de Maya's. En zaterdag stonden we stil bij de waarheid die geopenbaard moet worden. En we hebben gezien dat Gods waarheid uit de Bijbel de waarheid is die verteld moet worden. We hebben zaterdagavond gezien dat er een kosmische strijd gaande is tussen het goede en het kwade. En we hebben gezien dat de Bijbel als eerste profetie zegt dat het goede gaat overwinnen. En gisteravond stonden we stil bij de prison breaker. De enige die ons kan bevrijden uit de gevangenis waar wij als mensen in zitten. En dan hebben we niet over een fysieke gevangenis met tralies, maar over de gevangenis van de zonde. De loon van de zonde is de dood. We kennen ons eigen hart niet. We kunnen onszelf niet redden. Maar we mogen de Heere danken dat Hij zo'n grote liefde voor een ieder van ons hier, voor een ieder van ons op deze planeet heeft, om zijn zoon te sturen als de gevangenis uitbreker. En het thema van vanavond heet Deceptie van de Maya's. 2012 is een bijzonder jaar. Ik zie dat mijn apparaat niet reageert op de... Maar dat geeft niet. Oké. Dat is eigenlijk het antwoord van de avond. Als we problemen hebben, moeten we niet richten naar andere mensen. We moeten richten naar omhoog. 2012 is een bijzonder jaar. Waarom bijzonder? Omdat dit jaar volgens heel veel wetenschappers iets bijzonders staat te gebeuren. Wellicht heeft u de film 2012 in de bioscoop gezien, een aantal jaren terug, over dat de wereld op een bijzondere wijze vergaat, omdat de kalender van een Indianenstam, de Maya's, dat die aangeeft dat dit de laatste dag is in een cyclus. De jaar is in een cyclus. En de kalender van de Maya's gaat niet verder. Nou, als het het einde is van het cyclus, dan betekent het wel, zeggen de wetenschappers, dat er iets groots en bijzonders staat te gebeuren op deze aarde. En volgens de wetenschappers blijkt dat op 21 december 2012 de wereld tot een einde komt. En er zijn mensen die daadwerkelijk in Amerika in een bunker aan het bouwen zijn van die oude granaatsilo's, kernwapensilo's, waar ze die atoombommen mee afschoten, dat ze die atoombommen hebben weggehaald, en dan gaan ze in die putten van die kelders gaan ze graven, en daarin woonhuizen en appartementen maken, want als de wereld vergaat, dan kunnen we tenminste onszelf redden. Mensen vieren dit jaar sommige Sinterklaas meer uitbundiger dan ooit tevoren, want ze zullen nooit kerst kunnen vieren. Mensen zijn behoorlijk van slag door datgene wat er gaat gebeuren in de wereld. 2012, 21 december 2012, is een doomsday. Een dag van doem en ellende. En weet u, er zijn meerdere doemdagen geweest. 31 december 1999. Iedereen was bang dat de computers op hol zouden slaan en dat dat het einde van de wereld zou zijn. Vorig jaar was er een predikant in Amerika en die zei eerst dat op 21 mei de wereld zou vergaan. En even later zei hij dat hij fout had en dat het toch 21 oktober zou zijn van vorig jaar. Nou, we leven nu al heel wat maanden verder en we lopen hier nog steeds rond op deze planeet. Het einde van de wereld is iets wat mensen doet fascineren. Films worden geschreven. Denk aan films als Independence Day 2012, Armageddon. Science fiction series die laten zien wat er gaat gebeuren in de toekomst. Iedereen houdt zich bezig met hoe zou het zijn? Zou de wereld zoals we het nu kennen bestaan? Hoe lang zouden we kunnen rondlopen? Zouden robots de maatschappij over kunnen nemen? Iedereen houdt zich bezig met de toekomst en wat er staat te gebeuren in de laatste der dagen. Wat zal de toekomst ons brengen? Mensen die dit plaatje kennen en die van een redelijk jeugdige leeftijd zijn, herkennen de Jetsons. En in de Jetsons zegt George en zijn familie, die vliegen rond in vliegende wagentjes en al het eten komt automatisch uit de muur. We hadden een idyllisch beeld van de toekomst. De toekomst zou iets bijzonders worden. De toekomst zou iets zijn dat we achterover konden zitten en kunnen genieten. Want alles gaat vol automatisch. Maar is het beeld wat in zo'n tekenfilmserie als The Jetsons wordt geschapen, is dat wel een juiste? De Bijbel leert een ander beeld over wat er gaat gebeuren naarmate die dag eraan komt dat die grote bevrijdingsoperatie, waar we het de afgelopen dagen over hebben gehad, gaat plaatsvinden. In het Bijbelboek, het Evangelie van Lucas, staat het volgende in het 21ste hoofdstuk. Het Bijbelboek Lucas, het 21ste hoofdstuk. Daar staat: en er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde zal er benauwdheid zijn onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en golven. En het hart van de mens zal bezwijken. En vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Geen beeld van een relaxte, achteroverliggende, genietende toekomst, zoals dat werd geschild bij de Jetsons. Maar blijkbaar lijkt angst, twijfel en verwarring het uitblik te zijn wat datgene wat de toekomst gaat brengen. Fear the future. En er is een radeloze angst over deze aarde. Waarom? Omdat mensen niet vertrouwen in die eerste profetie uit Genesis 3, vers 15. Jezus wint, Satan verliest. En omdat ze niet zuiver voor ogen en helder voor ogen hebben wie de strijd van het leven gaat winnen, omdat ze niet zuiver voor ogen hebben wie hun kan bevrijden uit de gevangenis waarin ze zitten, wat gaan ze doen? Zelf dingen bedenken. En omdat de mens zijn eigen hart niet kent, in plaats van dat dingen beter gaan, worden dingen een stuk slechter. Overal waar de mens denkt zelf een oplossing te vinden voor de zorgen en strijd en problemen in het leven, lijken ze alleen maar nog meer problemen te maken. We zijn slachtoffer van ons eigen handelen. En hoe komt dat? Omdat we niet willen wandelen, of sommigen niet willen wandelen naar die principes die vastgelegd zijn in het woord van God. En we hebben het gehad over de wet van God, de wet van liefde. En liefde en perfectie is te vinden bij God. En als je zit te daad denken van, maar ja, God belooft overwinning. God heeft dat voorzegd al vanuit het Bijbelboek Genesis af. Maar hij ziet om me heen alleen maar slechter worden. Hoe kan ik er nou zeker van zijn dat datgene wat de Heer tegen mij zegt, dat de toekomst een goede zal zijn, terwijl ik het met mijn eigen ogen niet kan zien. De Bijbel zegt zelf dat sommige mensen vrees zullen hebben over dingen die staan te gebeuren. De Bijbel zegt van zichzelf dat het profetisch woord, datgene wat de Heer zegt wat er gaat gebeuren in de toekomst, dat het vast en zeker is. 2 Petrus 1 vanaf vers 19. Het profetisch woord is vast en zeker. Het geeft ons een duidelijk inzicht in datgene wat er staat te gebeuren. En het profetisch woord is niet een gedachtespinsel van Riley, of van wetenschappers, of van bijbelgeleerden. Het profetisch woord is gebracht door God zelf. En we kunnen daarvoor zeker zijn dat wat God zegt, dat het ook zeker zal gaan gebeuren. Immers, de Bijbel zegt in Titus hoofdstuk 1, dat is een klein bijbelboek in het Nieuwe Testament. Titus hoofdstuk 1, daar zegt God dat hij iemand is die niet kan liegen. God, in de hoop op het eeuwig leven, schrijft Paulus aan Titus, in de hoop op het eeuwig leven, dat God die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft, en hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. God heeft het woord geopenbaard, zodat wij zeker kunnen zijn, wanneer we alle ellende en zorg en strijd om ons heen zien, dat we niet bang hoeven te zijn en hoeven te wandelen. Want de Heere laat dingen alleen maar gebeuren als zijn kinderen daarvoor ingelicht zijn. Paulus, de apostel, schreef aan de jonge Timotheus over de woorden en de belangrijkheid van de woorden van de Bijbel. Hij schreef in 2 Timotheus 3, vers 15, het volgende over de Bijbel. Heel de schrift, dus niet alleen maar Genesis, of niet alleen maar Openbaring, of niet alleen maar de vier evangeliën. Nee, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid. Als je dus de Bijbel gebruikt als leidraad in je leven, kan je ervan uitgaan dat God ons door die woorden ons dingen duidelijk wil maken. Niet alleen maar dingen duidelijk wil maken als het gaat over hoe we worden gered, zoals we dat de afgelopen dagen hebben gezien, maar ook hoe we kunnen omgaan met onze naasten. Hoe we liefdevol kunnen zijn in onze familie, tegen onze bazen die rare dingen zeggen op het werk, tegenover die lastige leraar die met lastige vragen komt. En de Bijbel is het boek die ons rust en zekerheid wil geven ten aanzien van de dingen die staan te gebeuren in deze wereld. We hoeven niet angstig te zijn. De Bijbel zegt dat we eerst het koninkrijk van God moeten zoeken. Zoals het op het bord staat, we moeten onze prioriteiten in het leven aanpassen. Mensen die zich niet bouwen op datgene wat de Bijbel zegt, hebben andere prioriteiten. Of die weten niet hoe ze de dag moeten doorkomen. Maar Jezus zei in Matteüs hoofdstuk 6, hoe we ons leven moeten inrichten. Jezus zei in Matteüs 6, vanaf vers 31, wees niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. En heidenen wil zeggen, degene die de Heere nog niet kennen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. God weet van tevoren onze noden. Hij weet wat we echt nodig hebben. En omdat hij weet wat we echt nodig hebben, heeft hij zijn zoon nog gestuurd. Want wij hebben verlossing nodig van de zonde. We moeten immers uit die gevangenis. We moeten meedoen aan die grote ontsnappingspoging. En de Heere weet dat we ons best zorgen kunnen maken over de omstandigheden van dit leven. We maken ons zorgen als we de tv aanzetten en we zien kinderen lijden in Afrika. En we zien die euro crashen en zoals dat onlangs in het nieuws was, dat nu ook Spanje miljarden en miljarden gaat vragen om gered te worden van de economische malaise. Jezus zegt wat we echt nodig hebben. Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, het eten, het drinken, het kleden, al die andere dingen waarvan de Heer van tevoren weet dat we nodig hebben, zal Hij het ons geven. We hoeven ons niet druk te maken over de toekomst, want de Heer heeft een oplossing. En daarom laat de Heer niks gebeuren zonder dat zijn kinderen daarvan op de hoogte zijn. De profeet Amos sprak de woorden van de Heer in Amos 3. Hij laat niks gebeuren zonder dat zijn kinderen door de profeten, en profeten willen zeggen, degene die namens God dingen vertellen aan het volk, zonder dat die dingen aan de profeten zijn geopenbaard. We hoeven niet onkundig te zijn. Het enige wat u hoeft te doen om te weten wat die profeten hebben gezegd, is uw Bijbel te openen en te lezen wat die profeten hebben geschreven over datgene wat er staat te gebeuren in de toekomst. Maar dan moet je wel die profeten geloven. Je moet wel geloven datgene wat die profeten die in die Bijbel staan beschreven, wat ze zeggen, waar is. Want als je dat niet doet, ja, dan staan er mooie woorden in de schrift van de Bijbel. Maar ja, als je er niks mee doet, als je het niet gelooft, dan kom je geen stap verder. Wat is geloof? Het beste definitie van geloof staat in de Bijbel zelf. In Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs van dingen die je niet ziet. Waar is onze hoop op gestoeld? Juist in datgene dat Jezus Christus een oplossing heeft voor alle zorgen en problemen van dit leven. En bovenal dat wij in vertrouwen en geloven dat Hij het oplossing heeft voor het zondeprobleem. Bijbelse profetie is betrouwbaar. Wat de Bijbel zegt over wat er staat te gebeuren is betrouwbaar. Die profetie uit Genesis 3 vers 15 is betrouwbaar. Als je niet kan geloven en vertrouwen dat Jezus wint en Satan verliest, dan is het zeker een ellendig leven. Dus het begint simpelweg met, ik vertrouw de Heer op zijn woord. We hebben gezien in de lezing over Jezus, de prison breaker, dat al de profetieën die werden gedaan over het leven van Jezus, de eerste komst naar deze aarde, dat ze stap voor stap, stuk voor stuk, één voor één uitkwamen. Profetie is betrouwbaar. Het is toch praktisch, statistisch onmogelijk dat al die gebeurtenissen die zijn voorzegd in het en die zouden gaan gebeuren in het leven van Jezus, dat ze één voor één zijn uitgekomen, terwijl veel van die dingen duizenden jaren werden geschreven voordat Jezus wandelde op aarde. Bijbelse profetie is accuraat en betrouwbaar. Maar er zijn nog steeds mensen die zoiets hebben van, ja, Riley, weet je, mooi. Mooie woorden wat je zegt uit de Bijbel, mooie woorden wat je zegt uit profetie, maar ik vind de Bijbel toch best een oud boek. En daar hebben ze gelijk in, de Bijbel is een oud boek, maar het is een levend woord. Er zijn mensen die zeggen van, ja, profetie, ver van de wetshow. Wil ik me niet aanhouden, wil ik me niet bezighouden. Er zijn mensen die wat noemen zich bezighouden met struisvogelpolitiek. En wat doet een struisvogel? Steekt zijn kop in het zand. Sommige mensen zijn zo overweldigend door alle problemen en misère die ze lezen in de krant, zien op het internet, zien op tv, dat ze zoiets hebben van, ik sluit mijn gedachten voor wat er staat te gebeuren en ik ga leven als de Jetsons en ik wacht totdat mijn vliegende schotel voorbij komt en het eten automatisch uit de muur komt. En ze zeggen, dit is mijn leven. De apostel Paulus schreef aan de kerkgemeenschap in Thessalonica het volgende. In 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 19. We moeten de profetie goed bestuderen. Wat zei Paulus aan die gemeente en ook aan ons? Blus de geest niet uit. Met andere woorden, duw Gods geest niet weg die ons probeert te vertellen van gerechtigheid, zonde en oordeel. Hij zegt, veracht de profetie niet. Stop niet je hoofd in het zand. Zeg niet tegen de woorden die in de Bijbel staan, nou, ik snap die profetie niet. Ik ga me door op mijn eigen houtje en je hebt er niks mee te maken, want Gods woord is waar en wat er staat gaat toch gebeuren. Beproef alle dingen en behoud het goede. Wat betekent dat laatste? Beproef alle dingen. Toen u heel wat jaren jonger was en u nog was in de nabijheid van uw ouders, mocht u zelf bepalen wat u ging eten. Ik denk dat de meesten van u niet die kans hebben gekregen om tegen uw ouders te zeggen van, nou, ik wil dat niet en geef mij een lekkere bordje met patat. Ik denk niet dat dat zo werkte. Ik denk dat de ouders aangeven wat goed is voor ons, waardoor we kunnen opgroeien in gezondheid en in sterkte. De Bijbel zegt dat we alle goede, dat we alles moeten toetsen en het goede moeten behouden. Het goede vinden we sowieso in het woord van God. Maar er zijn ook mensen die dingen zeggen over het woord van God en claimen dat ze dingen zeggen van het woord van God die helemaal niet in de Bijbel staan. En daarom zegt de Bijbel, toets alles. Ik ben heel blij dat u me heeft uitgenodigd om hier te spreken over profetie. En ik ben heel blij dat u bent gekomen om te luisteren. Maar ik ben het allerblijst, het allergelukkigst, als u zelf toets en voor uzelf nagaat of de dingen die deze avonden worden besproken, komen uit de Bijbel. Waarom? Je moet weten waar je staat in je geloof. Niet omdat iemand goed kan praten, goed kan zingen, goed dingen kan formuleren, betekent dat het juist is. De waarheid maakt ons vrij. Leugen maakt ons niet vrij. Dus als je je bezighoudt met leugens, met misleiding, dan heb je een probleem. En er is misleiding alom aanwezig deze dagen. Weet u, in Australië is er een man die zegt dat hij Jezus is. Deze man die had een gezin en daar ging het niet goed mee. En hij ging zitten op een stoel, een beetje rondlopen. En van de een op de andere dag zei hij, ik ben Jezus. En ik heb een goede boodschap voor deze wereld. En Elma en ik keken naar deze vrouw op internet tv. En we waren aan het luisteren naar hoe deze man die zichzelf Jezus aan het benoemen was, hoe die sprak. En ineens zagen we een zaal vol, net als deze, met mensen die aandachtig zaten te luisteren naar deze man die zei dat hij Jezus was. Als je de profetie kent, en als je weet wat de Bijbel zegt over hoe Jezus naar deze aarde terugkomt, dan is hij niet in een zaaltje ergens in Australië, met een korte broek, met een vrouw die zegt dat hij Maria is, dat ze Maria is. En dat ze allerlei dingen zeggen die niet in de Bijbel staan. En die mensen hadden hun Bijbel open. Dat waren mensen met een opengeslagen Bijbel. Maar ze hadden één ding niet gedaan. Getoetst en het goede behouden. Ja, ze hadden getoetst, maar het daarbij gelaten. Zeggen van, ze stellen alles achterover. En deze valse Jezus gaf zelfs een teken mee dat hij vals is. Je mag aannemen dat als iemand zegt dat hij Jezus is, dat alles wat in de Bijbel wordt gezegd over Jezus, dat die persoon dat aanneemt. Maar wat zei deze Jezus? Niet alles wat in de Bijbel staat geschreven over mij is waar. Als je van tevoren dit hoort, dan moet er een lampje bij je aangaan en zeggen van deze persoon moet ik ver weg blijven. Er is misleiding alom. Daarom dienen gelovigen, mensen die mee willen doen aan de grootste bevrijdingsoperatie ooit, met de waarheid aan de haal gaan. De waarheid die ons vrij maakt. In 2 Timotheus 2 vers 15 schrijft Paulus het volgende. 2 Timotheus 2 vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Nou, ik moet u vertellen, ik hou van de Engelse taal en ik hou van hoe Paulus deze woorden in het Engels zegt. Study to show thyself approved unto God. We moeten studeren voor onszelf, persoonlijk, datgene wat het woord zegt, zodat we staande blijven voor de waarheid en we niet meegaan met allerlei dwalingen en mensen die zeggen dat ze zelf een goed idee hebben hoe de waarheid uitgelegd moet worden. We moeten een blind vertrouwen hebben in iemand in Australië, op iemand op tv. We moeten een blind vertrouwen hebben in Jezus Christus en weten dat het profetisch woord vast en zeker is. Er is alleen maar hoop, er is alleen maar zekerheid als we de waarheid vasthouden. De Bijbel zegt luid en duidelijk, als jij vasthoudt aan de waarheid, zei Jezus, Johannes 8, 32, als je de waarheid kent. En wat betekent kennen? Weten wat er staat. Wat betekent kennen? Ernaar leven. Wat betekent kennen? Erdoor veranderd worden. Als je de waarheid kent, dan zal de waarheid je vrijmaken. Er is geen andere manier om uit de gevangenis van dit leven te komen. Er is geen andere manier om op de dag wanneer de grote prison breaker eraan komt en als het ware de tralies van de wereld van zonde voor onze ogen wil wegbreken, er is geen andere manier om te ontsnappen dan te kennen degene die voor ons de sleutel door het slot steekt om de tralies te openen. We hebben gezien in een van de lezingen dat als je een vals beeld hebt van de Bijbel, van de waarheid, van de zonde, van de bevrijding, dan leidt dat tot valse verwachtingen. En als je valse verwachtingen hebt, dan kan je bijvoorbeeld geloven in zaken als een doomsday op 21 december 2012. Of 1 januari 2013. Of noem maar op welke datum de mensen op deze planeet meekomen. De Bijbel is duidelijk. We moeten onze hoop op de Bijbel en de Bijbel alleen zeggen. Want als we daarop blijven staan, dan worden we niet beschaamd, zoals dat woord heet. Dan worden we niet teleurgesteld. Als je vertrouwt op datgene wat de Heer ons wil meegeven. Alle dingen in de Bijbel staan geschreven omdat we het hoop in het leven niet verliezen. God is ons richtsnoer, de vaste baken die wij nodig hebben om de eindstreep te kunnen behalen. Want de Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 11, want de schrift zegt, en ieder die in Jezus gelooft, zal niet beschaamd worden. Het bestuderen van de profetie, daar word je niet van beschaamd. In het laatste Bijbelboek, de Openbaring, staat duidelijk dat er zelfs een zegening, dat er blijdschap heerst als je de woorden van de profetie bestudeert. Openbaring 1, vers 3. Zalig is hij, zalig wil zeggen, gelukkig is hij, die leest en zij die horen de woorden van profetie en die acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Als je zeker bent van datgene wat er in de Bijbel staat. Als je zeker bent van datgene wat het bedoeld is om ons te helpen door deze moeilijke tijd heen te komen. Dan zul je niet worden teleurgesteld. Want als Jezus komt bevrijden, dan is het enige wat je kan zeggen van halleluja, degene die mij komt bevrijden, die is gekomen en ik ben nu waarlijk en echt vrij. In de Bijbel kunnen we lezen wat voor effect profetie heeft in de levens van mensen. We gaan nu een tijdje stilstaan bij het ander belangrijk profetisch Bijbelboek. En dat is het Bijbelboek van Daniël. Daniël. Die jonge knaap was een Israëliet, een Jood. En die werd meegevoerd vanuit het land Judea, onderdeel van Israël. En werd meegevoerd naar een vreemd land met vreemde gewoonten, vreemde wijze van eten, naar het land Babylon. Weet u, Israël was en is het oogappel van God. Maar de gelovigen daar hebben niet echt geleefd naar de liefdevolle woorden van de Heer. En de Heer stuurde ze profeet naar profeet na profeet en zei, volk, luister naar de Heer, want de woorden van de Heer zijn goed. Volk, laat toch die verkeerde dingen weg, want de woorden van de Heer zijn goed. En wat deed het volk? Maar ze verachten de profetieën. En wat gebeurde er? Uiteindelijk kwam er een profeet, Jeremia, en die zei, de Heere ziet wat jullie doen, en de Heere gaat jullie voor een periode van 70 jaar brengen naar een vreemd land, naar het land van Babylon. Dat was ook een profetie. En enkele jaren daarna gebeurde het daadwerkelijk zo. Het volk luisterde niet naar de woorden van de Heer. Het volk wilde niet worden veranderd. En ja hoor, ze werden meegenomen. En daar ben je dan, jonge knaap aan het hof. En wat doe je? Doe je mee met de vreemde gewoonte van het land waarin je bent? Of blijf je staan bij de belofte van de Heer? Nou, Daniël was een slimme jongen. Hij hield zich aan de woorden van de Bijbel. Want hij wist, als je de waarheid kent, zal de waarheid je vrijmaken. En deze Daniël, omdat hij zijn leefwijze en zijn handelwijze in de ere stelde van God, kwam uiteindelijk in positie dat hij mocht werken met de machtigste ambtenaren van het koninkrijk van Babylon. Met Nebukadnezar aan het hoofd van het hof. En op een dag, zie je het plaatje? Op een dag Nebukadnezar in slaap en hij kan moeilijk de slaap vatten. Hij wordt onrustig wakker. Heb je dat wel eens gehad? Dat je zit te woelen en te draaien in bed en dat je zegt van, het zit me niet lekker, maar ik wil niet wakker worden. En ineens, dan ga je voorover in bed en dan zit je van, wat een droom heb ik gehad. Maar, wat heb je nou gedroomd? Het was bijzonder, maar ik kan het me niet herinneren. En wat deed Nebukadnezar als goed gebruik? Er waren ook allemaal, let op wat ik doe met mijn handen, profeten aan het hof van Nebukadnezar. Galdeeën, tovenaars, mensen die zeiden dat zij de toekomst konden voorspellen. Maar wij, als gelovigen, weten beter. Je kan geen toekomst voorspellen en profetie geven buiten het woord van God. Maar deze mensen die claimen dat ze dat konden doen. Dus op Nebukadnezar zei van, kunnen jullie mij de droom uitleggen? Wat zeiden deze slimme mensen? Kun je ons vertellen wat je hebt gedroomd, dan kunnen wij het uitleggen. En zei Nebukadnezar van, ja, dat is mooi. Ik jullie uitleggen? Jullie zijn slim. Jullie zijn profeten. Jullie zijn wijs. Vertel me wat ik heb gedroomd. En vertel me de uitleg. Nou, en toen begonnen al die wijze mensen behoorlijk te zweten. Want hoe kan je iets uitleggen wat niet aan je verteld is? Want dit gaat niet werken. Gelukkig had de Heer een plan in gedachten. Nebukadnezar, die werd een beetje heel erg ongerust van al deze profeten aan zijn hof, al deze wijsgieren en ambtenaren. En die zei, weet je wat, als jullie die kunnen uitleggen, dan moeten jullie allemaal aan de kant. En in die tijd was het goed gebruik, als je mensen die kan gebruiken, moeten ze weg. En als ik bedoel weg, bedoel ik weg, 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 een kopje kleiner. Dus Daniel zat ook aan het hof. En Daniel hoorde dit en Daniel zei van nee, we moeten bidden. Heer, u kunt me toch niet aan het hof brengen van de koning en dan sterven. Dus Daniel bad. Daniel bad. Want het enige wat je kan doen als je niet weet wat er staat te gebeuren in je leven, is bidden. Als je niet weet wat er staat te gebeuren in de profetie, is het gaan naar het woord van God. De Bijbel leert in het Nieuwe Testament, Jezus zei het zelf, dat niemand weet de dag dat Jezus terugkeert. Niet de dag, niet het uur. Niemand. Alleen God de Vader. Waarom? Omdat wij mensen dan niet achteraan gaan lopen aan mensen met mooie woorden die komen met 20 december, 21 december, 22 december, of welke andere dag op de kalender die je maar kan aangeven, dat moet wel de dag zijn. Anders zouden we mensen gaan najagen. En God wil dat we hem najagen. Nebukadnezar vertrouwde op valse profeten, mensen. En God gebruikte Daniel om Nebukadnezar te leren dat je moet vertrouwen op God en God alleen. Daniel zei tegen koning Nebukadnezar, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er later in de tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioen die voor uw ogen opgekwamen in bed. Alleen God kan openbaren wat er voor ons staat te gebeuren. En dat is niet een kalender van de Maya's. God openbaart de toekomst en dat doet hij door de Bijbel. Dus de droom die Nebukadnezar had gekregen, werd uitgelegd door Daniel. Daniel kreeg in zijn droom ook dezelfde profetie te zien. En hij kreeg te zien een droom over een beeld. En die beeld bestaat uit verschillende elementen. Goud, zilver, koper, ijzer, leem. En aan het einde van die droom wordt het totale beeld verpulverd door een steen die niet door menshanden is gemaakt en er rijst een berg. Daniel legde aan koning Nebukadnezar uit precies welke koninkrijken er allemaal zouden komen na het machtige koninkrijk van Babylon. Want nadat Babylon er was, werd het overgenomen door de Mede en de Perzen. En na de Mede en de Perzen kwamen de Grieken. En na de Grieken kwamen de Romeinen. En na de Romeinen kwam er een verdeeld koninkrijk die rare dingen gaat doen. En daar gaan we het morgen over hebben. Ik ga niet alles verklappen. Daniel gaf Nebukadnezar een profetische inkijk in de toekomst. Nebukadnezar dacht van mezelf: mijn koninkrijk blijft staan tot in alle eeuwigheden. En God zegt: ik heb de toekomst in handen. Nebukadnezar vertrouwde op zijn profeten. Maar God zegt: alleen mijn profeten, alleen mijn Bijbels woord zegt wat er gaat gebeuren. En alles wat er in de Bijbel staat, wat er in de Bijbel geschreven staat, is gebeurd. Die koninkrijken zijn één voor één gekomen. En als je de studiegids erbij haalt, die je kunt krijgen als je je adres achterlaat bij de tafel of ons aanschrijft op de website, staat precies dat al die koninkrijken kwamen en sommige zijn met naam en toenaam genoemd in de Bijbel. Honderden jaren voordat ze überhaupt zijn gebeurd. Vast en zeker, zei Petrus, wat het profetisch woord is. Nebukadnezar op dat moment verachtte de profetieën niet. Nebukadnezar, die nam ze te harte. Hij nam ze zo erg te harte dat Daniel een zeer voorname positie kreeg aan het hof. En Daniel is uiteindelijk een van de belangrijke schrijvers geweest van het profetische Bijbel die naar hem genoemd is. En heel veel dingen die we nu om ons heen zien gebeuren, kunnen we lezen uit de profetische werken die de Heere Daniel heeft laten opschrijven. Het beeld waar Nebukadnezar over heeft gedroomd, wordt vernietigd. Nebukadnezar kreeg mee dat de gevangenis, wereldrijken, de toekomst, niet wordt beëindigd door toedoen van mensen zelf. De Heere maakt een eind voordat de mens zich totaal en al zichzelf compleet vernietigd. God heeft de toekomst in handen. God wacht alleen maar omdat hij in ieder van ons in deze zaal de kans wil geven om dat profetisch woord wat vast en zeker is aan te nemen. God laat dingen alleen maar toe, zodat wij kunnen zien dat wij niet moeten wandelen met degene die van het begin der tijden af al voorzegd is dat hij zou gaan verliezen. Jezus wint, Satan verliest, het is geprofeteerd en zo gaat het gebeuren. Terug naar deze tijd. Je kijkt om je heen en je ziet ellende. En je ziet het eigenlijk alleen maar erger worden. Jezus in Matteüs 24 vertelde aan de discipelen, zijn volgelingen op de Olijfberg, wat er staat te gebeuren met Jeruzalem. Jeruzalem werd namelijk in 70 na Christus vernietigd, maar ook wat er staat te gebeuren in het einde der tijden. En Jezus zegt dat de laatste dingen die gaan gebeuren op deze aarde geen makkelijke en rustige periode zal zijn. Er zullen valse mensen zijn die claimen dat ze Jezus zijn. Net zoals zij, die man uit Australië bijvoorbeeld. Maar er is ook iemand in Siberië, waar mensen uit heel Rusland naartoe gaan. En die zegt dat hij Jezus is. En die zijn allemaal bloemen en geschenken brengen. We zien een toename van oorlogen. We zien met name een toename aan geruchten van allerlei oorlogen. Je hoeft het nieuws niet aan te zetten en je hoort van de ene oorlogsdreiging naar de andere. We zien allerlei rampen in de natuur. Een onrustige natuur. We zien door de mens gemaakte rampen, denk maar aan die olieplatform voor de kust van Amerika bij Texas. Waar miljoenen en miljoenen en miljoenen liters olie de golf van Mexico in zijn gespoeld. En de span daar compleet hebben vernietigd. Wat we zien is dat mensen die de Bijbelse waarheid willen vasthouden zoals het beschreven staat. Dat ze meer en meer worden vervolgd om datgene wat ze geloven en belijden. En we zien dat er steeds meer en meer valse leraren en valse profeten op het toneelstuk komen en die onbijbelse profetieën brengen. En een van die onbijbelse profetieën is 21 december 2012. Weet u wat het gevaar is? Als je iets hebt en je hebt van, het gaat op die dag gebeuren, wat ga je dan in eerste instantie doen? Dan ga je alles doen om helemaal klaar te zijn voor die dag. En als die dag geweest is en verwijs gegaan is, dan word je teleurgesteld in je geloof en dan laat je alles vallen. God wil dat u klaar bent. Niet klaar wanneer de ramp geschiet. God wil dat wij klaar zijn nu. Niet over 3 minuten. Niet wanneer je thuis komt en lekker in bed gaat zitten en deze avond gaat overdenken. Niet morgen als je in de bus of in de trein zit op weg naar huis, op naar werk. De Heere wil dat je nu kiest. Dat je niet kiest omdat je bang bent dat heel de wereld instort. Maar omdat je voor hem kiest, omdat hij ons als eerste heeft lief gehad. Jezus wil dat wij voor hem kiezen, omdat hij ons staande houdt in een onrustige wereld. En we weten allemaal dat de wereld onrustig is. Er zijn mensen die zich echt zorgen maken, en misschien u ook, of je wel een pensioen krijgt. Weet u, ik mag zeggen dat ik nog betrekkelijk jong ben. En ik ga er niet van uit dat ik een pensioen krijg. Maar één ding weet ik wel zeker. Matthäus 6 vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God. En degene die weet wat wij nodig hebben zal ons geven. Dus of ik nou een pensioen krijg van het ABP. Ergens wanneer ik 70, 80 ben. Zien we dan wel. Maar, God weet één ding zeker. We moeten bij hem blijven staan. God wil niet dat we angstig zijn. God wil dat we vertrouwen in zijn belofte. Ik beloof jullie een vreugdevolle toekomst. Ik beloof jullie dat je niet teleurgesteld zal worden. Ik beloof jullie dat ik terug zal komen wanneer ik een plek heb voorbereid. Ik beloof jullie dat ik jullie haal uit de gevangenis van dit leven.
Ik beloof jullie, omdat ik van jullie hou. Wat wij moeten onthouden, is dat de waarheid bevrijdt.
Wie is degene die bevrijdt van angst? Wie geeft ons de waarheid? Wie is de waarheid? Wat doet de waarheid?
Als je in mijn woord bent en werkelijk mijn volgelingen bent, zegt Jezus, dan zul je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Als wij ons vastgraven, niet in je hoofd in je zand, in de kop in het zand steken, als je vastgraaft in de waarheid, als je onderzoekt, voor jezelf bekijkt, voor jezelf bestudeert en niet met allerlei winden van de wind meeloopt, maar wandelt op het vaste snoer met Jezus, dan hoeft de toekomst voor jou geen verschrikking te zijn.
Dan maakt het niet uit of de wereld vergaat op 21 december 2012. Want je bent er nu klaar voor. Want als je nu klaar voor bent, dan mag 21 december 2012 komen. En dan zeg je, ik ben niet bang geweest voor die datum. Ik ben niet bang geweest zoals jij bang bent geweest voor het einde van de wereld. Want als ik Jezus ken en de einde van de wereld komt eraan, dan heeft hij mij beloofd dat hij me opneemt naar een betere plek. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De deceptie van de Maya's is het volgende. Dat je met angst en beven de toekomst tegemoet gaat. En met angst en beven je afvraagt. Sorry. Wat de toekomst je gaat brengen. Met Jezus weet je dat zeker. Op Jezus kan je bouwen en vertrouwen. Met het profetisch woord wat vast en zeker is. En dan weet je het zeker. Het enige wat het rest, is dat je overgeeft. Overgeeft zodat de ultieme bevrijder, de prison breaker, mag zeggen tegen u en tegen mij. Ik ben gestorven voor jou. Mijn bloed is vergoten voor jou. Ik ben opgestaan voor jou. Ik wil je thuis brengen. Jezus is die ultieme bevrijder. Die verder gaat dan de Maya's ooit had kunnen bedenken. Jezus is niet het eind. Jezus is het begin. Jezus is de oplossing voor al diegenen die zich bewust of onbewust hebben zich laten misleiden door valse profetie. Jezus is de oplossing voor mensen wiens ogen beangstigd worden door boodschappers met een onbijbelse of een ongelovige achtergrond. Jezus is de waarheid. En als wij onze ogen openen voor de waarheid, mijn beste aanwezigen, dan worden we echt vrij. De deceptie van de Maya's hoeft niet onze deceptie te worden. Want wij hebben onze ogen laten openen voor de waarheid. Morgen. Oké. We hebben gehoord wat Jezus de ultieme bevrijder is. Hebben we ontdekt. We hebben gezien dat Jezus duidelijke antwoorden heeft wat er gaat gebeuren met de toekomst. Jezus wint, Satan verliest. Dan zeg je van oké. We kunnen niet echt helemaal achterover liggen als de Jetsons, maar het wordt een makkelijk ritje zo, totdat Jezus terugkomt. Ik weet niet of u wel eens heeft gehoord van Star Wars. Een van de films van Star Wars heet The Empire Strikes Back. We leven op aarde. De aarde is bevatten door zonde. En er is iemand die niet zo blij is met het feit dat Jezus voor onze zonde is gestorven aan het kruis.
Er is iemand die niet zo blij is dat wij willen wandelen en mee willen doen aan de grootste bevrijdingsoperatie ooit. We hebben een vijand en die vijand laat het er niet bij zitten. Die vijand gaat terug slaan. En als wij op koers willen blijven voor die ultieme bevrijdingspoging, als wij ons niet van de slag willen brengen door valse profeten, valse gedachten, dan moeten we weten hoe we gewapend kunnen zijn tegen die vijand die terugslaat. En welke methode deze vijand gebruikt. Morgen, zo iets voor 6:30, staan hier stoelen klaar. En kunt u luisteren naar datgene wat wij kunnen doen om op goede koers te blijven. En ik wil u vragen of u wilt opstaan, want dan gaan we nog een lied zingen. Dat is het themalied voor deze avond. Wij hebben een hoop. En we hebben een hoop, omdat Jezus Christus voor ons is gestorven. Wij hebben een hoop, omdat de profetie vast en zeker is. Wij hebben een hoop, omdat we niet vertrouwen op valse profetie, maar op de waarheid die komt uit een woord van God. Wij hebben een hoop, en over die hoop gaan wij zingen. Ik werd net opgeattendeerd dat ik heel erg enthousiast ben. Ik vind het heel fijn als je 6:30 bent, maar dan is de deur nog dicht. Dus als u morgen hier bent, iets over 7:15, kwart over zeven, dan zijn hier we bij elkaar en dan zullen we liederen zingen voordat we aanvangen met de dienst. Maar u kunt wel om 6:30 naar de lezingen luisteren. Op dit moment zetten we alle lezingen op het internet. De eerste lezing, mocht u die gemist hebben, die kunt u terugvinden op de website van de Adventkerk van Almere, sda-almere.nl, of op de Facebookpagina van The Great Escape, Facebook TG Escape. En daar kunt u de lezingen opnieuw beluisteren. Wilt u de studies voor uzelf studeren, wat ik u echt aanbeveel, want dan heeft u alle teksten en alles bij elkaar. Die kunt u zich op voor intekenen bij de tafel, zodat u het boekwerk kunt krijgen. Er is mij niks anders om de Heer te vragen om een zegen, dat we gesterkt huiswaarts mogen gaan en dat we morgen hier wel bij elkaar vergaderd mogen zijn om te ontdekken hoe we staande kunnen blijven tot het einde. Laten we eerbiedig zijn. Liefdevolle Heer en Heiland, Heer, als wij om ons heen kijken, dan kunnen dingen ons behoorlijk beangstigen. Als we kijken hoe de wereld stukje bij stukje en beetje bij beetje afgebroken wordt. Door handelingen van de mens, door jaloezie, door een verkeerd inzicht. Heer, de toekomst beangstigt ons. Maar Heer, u heeft een oplossing. U wilt ons een vreugdevolle toekomst geven. U wilt ons helpen dat we kunnen vertrouwen in het profetisch woord wat vast en zeker is. Heer, u heeft profeten gegeven die van tevoren zeggen datgene wat er staat te gebeuren. Heer, mag het zo zijn dat wij uw woord vertrouwen en uw woord alleen. Heer, dat we niet worden meegedwaald en waait met allerlei winden van leer, zoals de schrift dat zegt. Maar dat wij onze voeten vastgeplant hebben op de rots. En Jezus, u bent onze rots. Heer, u heeft gezegd dat als we de waarheid kennen, we waarlijk vrij zullen zijn. Heer, wilt u ons door middel van deze avonden ons opnieuw aansporen om dat woord opnieuw ter hand te pakken, te lezen en te groeien, zodat we staande mogen blijven, zodat die dag dat de prison breaker Jezus Christus komt naar deze aarde, we niet bang hoeven te zijn om te zeggen het overkomt ons, maar dat we zeggen wij waren klaar. Wij waren klaar vanaf het moment dat wij uw woord hadden gehoord. Heer, wellicht zijn er mensen deze avond onder ons. Die hebben gehoord dat ze vandaag een keuze moeten maken voor u. Dat ze die keuze niet moeten uitstellen totdat er een dag van doem over hun komt. Heer, ik bid u voor deze mensen. Ik bid u voor de geest. Ik bid u dat deze mensen zullen inzien dat u ze vanaf het begin der tijden heeft lief gehad en dat u ook hen wil redden. Niet alleen voor vandaag, niet alleen voor morgen, maar voor alle eeuwigheden. Heer, werk aan de harten van deze mensen. Werk aan de harten van diegenen die lauw zijn geworden. Ja, Heer, werk zelfs aan de harten van diegenen die vol vuur zijn, omdat ze niet mogen verslappen. Werk aan ons allen. Geleid ons op onze wegen naar huis en breng ons hier morgen hier veilig bij elkaar om 7:30. Heer, alles bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Wel thuis. Tot morgen.